geschiedenis. We gaan nu naar Engeland en willen iets vertellen van John Kershaw, een predikant daar in de 19e eeuw. Dan hebben we het over een tijdgenoot van de bekende predikant Philpot. En deze Kershaw was eens geestes met Philpot, ook erg bevriend met hem. Philpot afgescheiden van de grote Engelse kerk en Kershaw met andere mensen, velen nog wel, scheiden zich ook af van de kerk. Dat werden de afgescheidenen of de dissenters genoemd. Ze scheiden zich dus af van de Anglicaanse kerk. De vele gemeenten die daardoor ontstonden hadden wel een geestelijke eenheid over het algemeen, maar men was wars van een samengaan, dat was jammer. Men bleef als gemeente op zichzelf staan. Het kwam voor dat er een afgescheiden gemeente in de ene straat was en een identieke in de volgende straat. De predikers gingen wel in allerlei gemeenten voor. Er zit wel wat aantrekkelijks in deze gang van zaken, zeker als je vandaag tot een kerkverband behoort waarin geen eenheid is. Maar deze situatie was toch niet ideaal. Omdat er geen toezicht was op elkaar, konden er makkelijk onschriftuurlijke meningen ontstaan. En de aanstelling van predikanten ging ook niet altijd naar orde, naar het woord van God. Toch hebben deze predikers ons hart en onze achting. Zij predikten naar rijke Christus voor een arm zondaar. En dat geldt ook voor John Kershaw. Ja, de Heer had zijn kerk in Engeland. Een arme wever met de naam William Gatsby kwam tot bekering en werd door de Heer uitgestoten in zijn wijngaard. Hij werd het middel tot meerdere opwekkingen. Gatsby mogen we zien als een opvolger van William Huntington, ook bekend. En door het werk van Gatsby wordt ook een andere man geroepen, namelijk ene John Warburton. Net als Gatsby ook een arme wever. John Warburton wordt ook predikant en in zijn eerste gemeente, Rochdale, komt een ander tot bekering, ook al een wever, een arme wever, en dat is dan onze vriend John Kershaw. John Kershaw werd in 1792 geboren. Dat God werkt in de lijn van de geslachten komt hier ook weer uit. Zijn grootvader, Jonathan, is de waarheid van harte toegedaan en gaat met zijn gezin naar een Presbyteriaanse kerk. Jonathans zoon, William, komt in de leer bij een schoenmaker en deze schoenmaker spreekt ook over het koninkrijk gods en wordt een middel voor William. Deze William trouwt, wordt helaas al spoedig weduwnaar en uit een tweede huwelijk wordt onze vriend John geboren. Het is dan 25 augustus 1792. Vader William gaat zijn kinderen voor in de waarheid. En jammer dat zijn zoon John in het begin blijk geeft van afkeer van het woord van God. Zijn opvoeding maakt het zondigen niet makkelijk, maar toch gaat hij door en kiest verkeerd gezelschap. Al zijn er wel overtuigingen van zonde, toch blijft hij de oorspronkelijke Adamskeuze trouw. Na een plotseling sterfgeval wordt hij opeens ijverig en gaat zondags wel 3 keer naar de kerk. Hij gaat echt aan het werk en krijgt op den duur over zichzelf een goed gevoel. Als op een bijeenkomst een oude christen vertelt van de weg die God met hem ging, herkent John veel van zijn eigen leven en ziet hij dat het met hem ook zo is dat hij een hoogmoedig mens, dus onbekeerd is en het brengt hem niet in de schuld, maar hij wordt onverschillig. Als er toch niets met hem is, als hij dan toch naar de hel moet, laat hem dan in zijn eigen leven maar met rust en zijn eigen gang gaan. Hij bezoekt ijdele plaatsen, maar het brengt hem toch geen vrede. Tot eindelijk, door Gods genade, zijn schuldregister opengaat en hij een tollenaar wordt die roept om Gods genade. Hij zoekt veel het verborgene. En niet lang daarna komt hij onder de prediking van de oude dominee Hurst in de ruimte. Die preekte over Jesaja 45, vers 22. Wend u naar mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. Hij mag Gods genade in Christus omhelzen. Cashel is een overtuigd baptist en hij blijft dat ook tot zijn dood. Hij wordt wel eens overgehaald door vrienden om een doopdienst van kinderen mee te maken en komt wel onder de indruk, maar hij blijft toch vasthouden aan het baptistenstandpunt. En dat je pas gedoopt kan worden als je een gelovige bent. Laten we wel bedenken dat het getuigenis die vooraf ging aan de grootdoop zeker toen niet oppervlakkig was. Hij moest herkenbaar zijn, dat getuigenis, voor Gods kinderen. Men moest kunnen getuigen van de oude Adam afgesneden te zijn en in Christus Jezus ingelijfd te zijn. Maar een bezwaar daartegen is toch wel dat men lid werd van een gemeente na door een beoordeling van derden. En ook wel dat de gemeente werd gezien als een bestaande uit louter gelovigen. En daarbij hebben wij dan ook nog eens het standpunt dat we niet dopen op grond van het geloof, maar op grond van de belofte. De belovende God die allereerst tot ons komt, die altijd de eerste is. Wel nu, in Rochdale dus, waar John Kershaw woont, komt ook William Gatsby regelmatig preken. Er ontstaat op de duur een flinke gemeente. En dan gaat Kershaw dus in die gemeente onder het woord op. En als Gatsby, die zelf in Manchester staat, weer eens spreekt in Rochdale, dan wordt ook onze vriend Kershaw gedoopt. Dat is op 24 mei 1809, hij is nog geen 17 jaar oud. Zijn vader kon dit wel niet goedkeuren, maar hij is wel overtuigd van de bekering van John. De eerste dominee van Rochdale wordt dan de al eerder genoemde John Warburton, die wij wel kennen van het mooie boek Weldadigheden van een Verbondsgod. En in 1811 wordt er een nieuwe kapel in gebruik genomen, de Hope Chapel. John trouwt met Margaret, dat is een godvrezend meisje, die zich tegelijk met John liet dopen. Er komen wel kinderen, maar er is wel erg grote armoede. John heeft het schoenmakersvak opgegeven en is ook een wever geworden. Ze maken talloze grote zorgen door op financieel gebied. Er was ook veel armoede in die tijd. Ik wil u wel graag vertellen, zijn hele levensgeschiedenis te vertellen is wat te veel, maar hoe hij voorganger werd, Kershaw. Op zondag 30 december 1813 zegt de predikant na de dienst, als de gemeente nog bij elkaar is, de predikant, dominee Warburton, zegt dat er de week erop opnieuw een kerkdienst zal worden gehouden. En op de vraag wie daarin zal voorgaan, zegt Warburton, heel raadselachtig, en het lot viel op Jona. Als allen hem vragend aanzien, keert Warburton zich tot John Kershaw opeens en zegt, John, je hoeft heus niet met bezwaren te komen, want het mag niet langer worden uitgesteld. Telkens wanneer ik mijn knieën buig voor de Heere, voel ik het als een last op mijn geweten dat wij er nog langer mee wachten. We bidden steeds tot de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn wijngaard uitstoten, en vele verkante gemeenten doen dat. Daarom heb ik besloten dat u volgende week voor ons zult voorgaan. John brengt er uit verbaasdheid niets tegen in. En de vergadering besluit dat het zo zal gaan. Thuisgekomen vertelt hij het aan Margaret, die op de kinderen had gepast, en ook wat later aan zijn vader. Maar ze kijken er toch niet zozeer van op, maar zien toch hierin Gods weg. Hij moet dus na een enkele dag al preken. Hij smeekt God hem een tekst te geven, en die bepaalt hem bij Psalm 110, vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn in de dag uw heerkracht. Er wordt met aandacht geluisterd en Kershaw voelt de aanwezigheid van Gods geest, zegt hij. Zijn tweede preek in een naburig dorp gaat minder goed. Na een half uur zegt hij eerlijk dat hij opgedroogd is. En zijn hoorders waarderen dat. Na enige weken, als hij opnieuw de gelegenheden heeft gesproken, dan zegt John Warburton dat hij naar het reglement van de plaatselijke kerk in Rochdale een proefpreek moet houden. En dat doet hij dan over 1 Korinthe 15 vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. De hele gemeente is erbij tegenwoordig en enig beraad wordt aan John Kershaw de lastbrief uitgereikt. U hebt hier met mij wellicht je eigen gedachten over. Is het ambt niet een gedegen voorbereiding waardig en een studie? Als God roept, bekwaamt hij toch ook wat de voorbereiding betreft? En is kennis van de grondtaal van de Heilige Schrift niet een vereiste? Is het juist als men predikant wordt door de wil van slechts één persoon? Loopt men zonder studie niet het gevaar dat eigen gevoelen en eigen bevinding de leidraad zullen zijn bij de uitleg van de Schrift? Deze dingen, hè? Anderzijds kan men daarin toch ook weer te ver doorschieten. Het gevaar van intellectualisme is ook groot. De geschiedenis laat het tot op onze dag zien dat men een Godgeleerde kan zijn zonder van God zelf geleerd te zijn. En dat berokkent ook grote schade als er valse profeten zijn en wolven in schaapsklederen. Je mag het rustig weten, al zie ik in de omschreven methode in Rochdale rond John Kershaw bezwaren, toch heb ik zijn levensgeschiedenis opnieuw met heimwee gelezen en kan ik aan al die andere zaken, zelfs inclusief het baptistische standpunt, voorbij zien uit verlangen naar het wezenlijke dat toen zeker niet ontbroken heeft, hè? Het werk van God door woord en geest in het zondaarshart, met als gevolg een nabijleven in de vrezen des Heren. De armoede is voor John Kershaw en zijn tijdgenoten een zwaar kruis geweest, een echte beproeving, maar het hield hem op een lage plaats voor God. Als 22-jarige prediker wordt hij eens door een groep Arminianen, wij zouden zeggen remonstranten, uitgenodigd voor een debat. Ik noem dit voorbeeld alleen om aan te geven dat John Kershaw, hoewel hij dan niet gestudeerd had aan een universiteit, de echte wijsheid bezat. De Arminiaanse predikant begon als volgt. Ik geloof dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven en zijn bloed gestort voor het gehele gevallen geslacht van Adam. Daarom worden leven en zaligheid aan alle mensen aangeboden. Alle die maar willen worden zeker gered. Er volgt een gesprek daarop. En John Kershaw vraagt aan de predikant, bedoelt u met uw onderwerp te zeggen dat u gelooft dat Jezus Christus de eisen van Gods heiligheid en rechtvaardigheid voor allen en een ieder van Adams geslacht heeft voldaan? Inderdaad, zegt de predikant weer. Maar, zegt John Kershaw, op grond waarvan worden er dan toch nog mensen verdoemd? Het antwoord luidt vanwege hun zonde van ongeloof natuurlijk. Dat is een grote zonde. Waarop John zegt, maar wanneer Christus dan voor alle zonden van elk kind van Adam in het bijzonder is gestorven, moet hij toch ook voor de zonde van het ongeloof gestorven zijn? Die zat, en de remonstrant moest zich in alle bochten brengen om zich eruit te redden. Een man die trouwens wel had gestudeerd. In het voorjaar van 1815 vertrekt John Warburton met zijn grote gezin naar Trowbridge. En dan wordt Rochdale vakant. En dan wordt wel na enige tegenstand, dat is wel waar, maar zeker ook na rijpe raad en ook op advies van John Warburton, wordt onze vriend John Kershaw in Rochdale beroepen. Dat was dus eigenlijk al zijn eigen gemeente. Dit beroep neemt hij aan en op de eerste zondag in maart 1817, en John Kershaw is dan 25 jaar, doet hij intree met een tekst uit Psalm 118. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Het voert ons dus te ver om een hele levensbeschrijving te geven, en daarvoor kun je trouwens terecht in het boek Waar gij uw voetstap zet van J.A. Saarberg. In en rond Rochdale, maar ook in Londen, heeft Kershaw met rijke zegen mogen arbeiden. Er was een arbeid overvloedig. Daardoor kregen ze het wat hun uiterlijke omstandigheden betreft iets beter. Er zijn ook moeilijkheden, vooral vanwege het insluipen van valse broederen, maar de Heere neemt het altijd voor John Kershaw op. Ook komt er groot huiselijk verdriet door het verlies van kinderen, ook van een veelbelovende zoon die de Heere mag vrezen. En ook was John Kershaw een echte ambassadeur van zijn gemeente daar in Rochdale, toen hij rondreizen maakte, ondertussen vooral overal in kerkdiensten voorgaande, om geld in te zamelen voor de vernieuwing en de uitbreiding van zijn kerk. Dat persoonlijke initiatief was nodig, maar had ook weer te maken met het onafhankelijke karakter van zijn gemeente, want steun van een kerkverband was er dus niet. Maar door de ijver van John Kershaw, de dominee, kunnen allerlei noodzakelijke verbouwingen doorgaan. Aardig is het ook om te vernemen hoe zijn gemeente, die hij tot zijn dood toe trouw is gebleven, reageerde op een beroep dat hij eens kreeg uit Londen. Als de uitgebreide beroepsbrief vanuit Londen is voorgelezen in de gemeente van Kershaw, springen vele mensen verontwaardigd op. En ze roepen, wij geven onze dominee nooit op. Vooral de vrouwelijke leden zijn scherp en vragen zich in duidelijke bewoordingen af hoe Londen erbij komt en de euvele moed heeft om hun dominee te beroepen. Er wordt een brief op poten naar Londen gestuurd. De gemeente van Londen wordt als zeer onvriendelijk gekenschetst en als wantrouwend tegenover de Heere. De Heer, als de koning der kerk, had John Kershaw toch immers aan Rochdale gegeven, hoe kwamen ze dan toch bij om hun dominee te beroepen? Dit was ook niet helemaal naar de wil van God, kan ik zo aannemen. Lelijk was het dat de broeders hun predikant, John Kershaw, ook dwongen om zelfs als eerste de brief te ondertekenen. John deed dat liever niet, want hij voelde wel dat deze brief bij de gemeente in Londen kwetsend zou overkomen. En inderdaad is de gemeente in Londen erg gegriefd. En ze schrijven niet de gemeente terug, maar John Kershaw, die zich er maar weer moet uitzien te redden. En dit had ook weer zien dat er geen sprake was van een duidelijke kerkorde. Ten slotte iets van het einde van zijn leven. Op 25 maart 1850 sterft zijn vrouw Margaret. Zij heeft ook verschillende kinderen verloren, dus in het sterven van haar zoon William is ze nooit te boven gekomen. En er zijn nog een zoon en een dochter thuis, maar vlak na het overlijden van moeder Margaret gaan ook zij de deur uit en dan blijft John Kershaw alleen achter. Een jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt hij dan met een 40-jarige Lydia. Hij is dan zelf 58 en ze zijn nog 20 jaar gelukkig getrouwd geweest. In 1869 is hij echt afgeleefd, moe en zwak. Na enige tijd, zo men meende op sterven gelegen te hebben, knapt hij weer op en kan zelfs weer een keer naar de kerk, al preekt hij dan niet. In december van het jaar sterft zijn vriend en broeder Philpot en diens heengaan treft hem pijnlijk. De zondag na de dood van Philpott preekt John Cash op Warempel nog wel. Het is wel een korte preek. Het gaat over de teksten: het leven is mij Christus. Filippenzen 1. En de zondag erop kan hij opnieuw preken, nu over het vervolg: en het sterven is mij gewin. Ook met de kerstdagen die dan volgen preekt hij één keer. En op de oudejaarsavond kan hij niet preken, zo zwak is hij. Maar hoewel zijn vrouw hem met mannenmacht probeert tegen te houden, preekt hij op 2 januari wel weer van het jaar 1870. Uit 1 Petrus 1. Die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. En bij de viering van het avondmaal spreekt hij nog enkele woorden, maar daarna is hij voorgoed uitgeput. En op 11 januari 1870 sterft hij. Zijn laatste woorden waren: God is getrouw. God is getrouw.